Nou, goedemorgen, broeders, zusters, vrienden. Leuk dat ik zo op deze manier even bij u binnen mag komen. Van mijn huiskamer in de uwe. Of misschien in de keuken of ergens anders. Misschien wel buiten. Maar op deze bijzondere manier mogen we toch elkaar begroeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En mogen we de eenheid vormen waar we ook zijn, op welke plaats of op welke tijd. Over die eenheid willen we gaan praten met elkaar. Eerst gaan we een stukje lezen uit Johannes hoofdstuk 17. Johannes hoofdstuk 17, daar willen we lezen. Officieel heet het dan het hoge priesterlijk gebed. Het is eigenlijk het gebed wat de Heer Jezus aan het eind van zijn leven heeft gebeden. En het is ook door Johannes opgeschreven. Het zijn eigenlijk de laatste woorden die hij spreekt ten opzichte van zijn discipelen. Er komt nog wel een epiloog naar de opstanding. Maar dit is net voordat hij gevangen genomen wordt, heeft geleden en ook zal sterven aan het kruis. Dus Johannes hoofdstuk 17. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon verheerlijkt, zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op aarde, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, u Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben aangenomen en ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u en van u is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn, zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe. En spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, opdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik wil met u nadenken over de laatste versen uit dit hoofdstuk, vers 20 tot 26. Dat is eigenlijk het derde gedeelte uit het gebed. Het eerste gedeelte gaat over zichzelf, het tweede gedeelte over de 12 discipelen en het derde gedeelte over allen die na de dood en opstanding van de Heer Jezus tot geloof gekomen zijn, vers 20 dus. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Opdat u mij lief gehad hebt voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend. Maar ik heb u gekend, en deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen. Nou, een prachtig gebed van de Heer Jezus zo aan het eind van zijn leven. Dus de drie delen heb ik al aangegeven. En de derde deel, daar wil ik over praten, over de eenheid die we met elkaar vormen. Want als we het gebed willen samenvatten, dan komt er maar op één woord uit. Dat is de eenheid. En dat valt uiteen in dit gedeelte in drie dingetjes eigenlijk. Ten eerste gaat het over de eenheid tussen de Vader en de Zoon. En dat is op basis van Gods heerlijkheid, dat is het tweede punt. En het derde punt is, het gaat om zijn liefde. Dus de eenheid in drie delen. Nou, het eerste deel gaat het over Gods eenheid. Vers 20 zegt het wel heel duidelijk. Vers 21, opdat zij allen één zullen zijn zoals uw Vader in mij en ik in u. Dat zij ook zij in ons één zullen zijn. Nou, is dat al mooi omschreven, maar ja, hoe zit dat nou praktisch? Hoe zouden we dat nou, ja, stel nu dat je daar nou een tekening van zou moeten maken. Maak eens een tekening van de eenheid van de Vader en de Zoon. Zoals hij dat hier zegt, ja, dan zat ik te denken eigenlijk aan cirkels. Als je hier drie cirkels ziet, dan zegt de Heer Jezus dat de God, de Vader, is in Christus. Maar tegelijkertijd is Christus ook in God. Nou ja, dus op tekening kun je dat uitbeelden, maar in principe kan dat natuurlijk niet. Je kan niet in iemand zijn en dan die iemand ook weer, hè, in mij. Zo, dus dat is eigenlijk, nou, menselijk onmogelijk, hè? Maar ja, zo spreekt Gods woord erover, dus dat moet het mogelijk zijn. Ja, want het is Gods eenheid. De Vader en de Zoon zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat zou je niet meer uit elkaar kunnen trekken, het is een volkomen eenheid. En als je dat zo in elkaar ziet, zoals die cirkels, en je kijkt naar de Heer Jezus, zie je dan de Heer Jezus? Nee, dan zie je God, want die zit aan de buitenkant, want hij is verborgen in God. Zo onlosmakelijk zit dat met elkaar verbonden. En dan zie je dus de Vader. En dat is ook zijn taak op aarde. Ga bij heel Johannes Evangelie maar lezen. Hij is dan bezig om de naam van God bekend te maken. In vers 6 hebben we dat ook gezien. Hij is daar bezig om de naam van God bekend te maken. De persoon van God. Maar ja, ook in hoofdstuk 1. Die teksten kennen we natuurlijk allemaal wel. Hoofdstuk 1 vers 14. En dan wordt het ook al gezegd, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. En dus dan laat hij ook al de heerlijkheid van de Vader zien. Dat werd zichtbaar in hoe de Heer Jezus op aarde bezig was. En ook vers 18 van hoofdstuk 1, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Dus in dat wat de Heer Jezus gezegd heeft en gedaan heeft op aarde, laat hij zien wie de Vader is, wie God zelf is. Dat is de kern van de eenheid. Zo zijn ze met elkaar verbonden. Ja, want ja, je ziet het, als je het leest, de Heer Jezus zegt niks anders of doet niks anders dan dat hij van de Vader gekregen heeft. Een onlosmakelijke eenheid. Nou, die eenheid, hè, dat zo door elkaar verweven, dat je eigenlijk het verschil niet meer ziet tussen de Zoon en de Vader. Diezelfde eenheid, dat is ook voor ons. Tenminste, dat is het gebed van de Heer Jezus. Dat is zijn gebed voor ons. Hè, diezelfde eenheid. Dat wij, als we tot geloof komen, in Christus geplaatst worden. Dus één gemaakt worden met hem. Als het ware ondergedompeld. Ja, helemaal samen één geworden. Gedoopt, zo u wil, in hem. Of Romeinen spreekt erover dat het één plant geworden is, vergroeid helemaal. Onlosmakelijke eenheid. En wat is dan het gevolg? Als mensen dan naar ons kijken, zien ze ons nog? Nee, we zijn in Christus, dus Christus zit aan de buitenkant. Zodat Christus zichtbaar wordt. Dat is de bedoeling. En als wij tot geloof gekomen zijn, dan gaan we in het geloofsleven groeien. Dan gaan we meer en meer op hem lijken, zodat we de wereld kunnen laten zien wie Christus is. Dat is de eenheid die we vormen met Christus en samen met God. Ja, wat een geweldig gebed is dat toch. En wat een geweldige eenheid is dat. En wat een geestelijke waarheid. dat we zo één mogen zijn, gemeenschap mogen hebben met Christus zelf en met God de Vader. Diezelfde eenheid die ze samen al van het begin van de wereld met elkaar vormden, maar ook toen de Heer Jezus op aarde was, maar ook nu, diezelfde eenheid die ze hebben, mogen wij ook ervaren, mogen wij beleven. Want ja, we hebben Pasen gehad, nieuw leven, dit is een uitwerking van het paasleven, van het opstandingsleven, het leven samen met Christus in God, samen met hem verbonden in de hemelse heerlijkheid. Want ja, dan komen we bij het tweede punt. En het tweede punt als basis voor onze eenheid is Gods heerlijkheid. En daar gaat vers 22 over. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. De heerlijkheid van God. Hoe zou je dat anders kunnen vertalen? Het heerlijkheid. Hè? De heerlijkheid. Is dat de heerlijkheid van Ermelo? Ja, oké. Daar hebben we soms, verschillende van ons hebben daar heerlijke momenten gehad. Een muziekfestival, fantastisch hè, om dat zo met elkaar te beleven. Maar goed, dat is verleden tijd en dat is ook een hele andere heerlijkheid. Hier gaat het om de heerlijkheid van God zelf. Het gaat om zijn glorie. Het gaat om zijn koninklijke majesteit. Het gaat om zijn Godzijn, de volkomenheid van zijn Godzijn. En dat is de basis voor onze eenheid. De basisbijbel die zegt, die kracht en macht die is hem gegeven, zo zullen zij één zijn met hem en met zijn wij één met elkaar. Dus die heerlijkheid is de basis voor de eenheid met elkaar. Nou, hoe gaat dat nou in de praktijk? Dan kunnen we kijken hoe het bij de Heer Jezus ging. We zijn toch in Johannes bezig. Nou, hij heeft het net ook in zijn gebed gezegd. Hoe gaat dat in die heerlijkheid? Het tweede gedeelte van vers 1. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon verheerlijkt wordt op dit uur. En welk uur is het dan? Het uur is gekomen dat de Heer Jezus gaat sterven. Dat hij aan het kruis gaat. En dat is het moment dat het verheerlijkt wordt. Maar ik begrijp het niet hoor. Even. Nou, lees even verder. Welk vers hebben we nou nog meer? Eens even kijken. Dan gaat het in vers 4. Ik heb u verheerlijkt op aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Dus de Heer Jezus wordt verheerlijkt als hij doet wat God van hem vraagt. Als hij volbrengt wat zijn werk is. God verheerlijkt de Heer Jezus door hem aan te sturen, door te vertellen wat hij doen moet. En de Heer Jezus verheerlijkt God door te doen wat zijn opdracht is. En er wordt zelfs de kruisdood wordt de heerlijkheid van God. Dat is voor ons mensen eigenlijk niet te begrijpen. Hoe kan dat nou heerlijk zijn? Hoe kan het daar nou zijn macht en kracht, zijn glorie laten zien? Hè? Ja, wij hebben een kruis als symbool, als christenheid. Hoe kun je het bedenken? Een kruisdood, dat is toch het ergste wat je kan overkomen? Dat is een verschrikkelijk iets. Kan je dat nou als symbool gebruiken voor de christenheid? Blijkt daar nou Gods heerlijkheid uit? Ja, zeker. Als we het gaan begrijpen. Als we weten waarom hij aan het kruis hangt. Als we weten wat daar gebeurd is, dan weten we dat ook daar in de diepste ellende Gods heerlijkheid tentoongespreid wordt. Dat is die heerlijkheid waar het over gaat tussen de Heer Jezus en zijn Vader. Ja. Dat is ook een les voor ons natuurlijk. Dat is ook voor onze les. Christus heeft zijn heerlijkheid aan ons gegeven en hij geeft het aan ons door ons aan te sturen. Ja. En hoe verheerlijken we hem dan? Nou, door naar hem te luisteren en te doen wat hij van ons vraagt. Naar die aansturing te luisteren, zodat hij door ons heen zijn werk kan doen. En dan wordt hij verheerlijkt en op die manier worden wij ook verheerlijkt. Komen we in diezelfde heerlijkheid. Dat is de praktische kant ervan. Maar dus het gebed wat de Heer Jezus hier voor ons heeft. Nou, dat moet toch heerlijk zijn. Hè? En dat is de basis voor de eenheid. Wat een heerlijke eenheid. Ja. Zo mogen we dat beleven met elkaar. Hij mag dat zo uitleven in ons hart. En wat is dan het gevolg? Tweede van, gedeelte van vers 22. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Dus die eenheid die de Vader heeft met de Zoon wordt tot uiting gebracht als Christus de eenheid heeft met zijn gemeente. Volmaakt één, zegt zelfs vers 23. Ik in hem en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. Volmaakt één. Nou, ja, dat is wel mooi gezegd natuurlijk. Dat is ook wel heerlijk, jawel. Maar volmaakt, dat klinkt natuurlijk al heel mooi en hoog verheven. Maar dat is, dat denk ik, ja, in de praktijk is dat gewoon onmogelijk. Hè? Nou, laten we eerlijk zijn. De gemeente van Jezus Christus, een eenheid. Al die verschillende kerken, al die verschillende denominaties. Al die verschillen die we uitvechten met elkaar. Er zijn zelfs oorlogen gevoerd door verschillende geloofsgemeenschappen. En dan praten wij over de eenheid. Zoveel kerken, niet alleen in Ermelo al. Hè? Hoeveel kerken zijn er dan niet in Ermelo? En neem Harderwijk en Putten en de omgeving nemen erbij. Hoeveel kerken zijn dat niet? Allemaal verschil, hè? Allemaal ieder met zijn eigen ideetjes, zijn eigen manieren, zijn eigen getuigenis, zijn eigen leer ook. Dus ja, maar ja, dan toch eenheid. En we baseren ons allemaal op hetzelfde woord van God. Ja, tuurlijk, hè? Staat in de Bijbel. Kijk maar, lees hier maar, lees dat maar. Daar bouwen we onze leer op. En we dienen dezelfde Heer. En we bidden op dezelfde manier van Heer, dat werk gaan we voor u doen, willen u het zegenen. Ja, wij willen luisteren naar uw stem. En toch is daar een volkomen verdeeldheid. Dat kan geen eenheid zijn. Dat is in de praktijk, dat is het niet. Het is wel mooi dat de Heer Jezus dat zo bidt. Maar ja, laten we eerlijk zijn, dat kan niet. Het is gewoon onmogelijk. Nou, die eenheid, ja, oké, soms ervaren we het wel. Soms ervaren we die eenheid wel met elkaar. Bijvoorbeeld de grote evenementen, ja. Een dagje hier of een dagje daar op een conferentie of zo. Een dag van Open Doors of de jongerendag. Of misschien ga je wel eens naar opwekking. Dit jaar even niet natuurlijk. Hè, maar of de eenheid die we ervaren op de Herikon. Als we daar met allerlei verschillende gelovigen bij elkaar zijn. Hè, maar dat is maar een moment in het leven. Maar stel nu dat we met elkaar de hele dag optrekken. Stel nu dat we met elkaar een gemeente moeten organiseren. Ja, dan is er allerlei verschil. En dan vindt de ene dit en de andere vindt dat. En vaak vinden we wel een compromis, een soort poldermodel. En dan vinden we daar de eenheid in. Hè? Maar is dat waar de Heer Jezus over spreekt? Nee, de Heer Jezus spreekt over een andere eenheid. De eenheid die er is tussen de Vader en de Zoon. Een onlosmakelijke eenheid, maar geen verschil is. Dat is het gebed. Paulus in zijn brieven heeft het omschreven als zijnde het lichaam van de Heer Jezus met Christus als het hoofd. Het is zijn lichaam, hij is het hoofd. En het lichaam zijn allemaal verschillende lichaamsdelen, met ieder een eigen plek, ieder een eigen taak. Er zijn verschillen. Er zijn lichaamsdelen die zorgen voor het horen. We hebben haren, we hebben nagels, alles is verschillend. En toch één lichaam. En in de praktijk, hoe gaat het dan het verschil met elkaar? Nou ja, de een is dan een oor en de ander is misschien een neus. En die neus gaat dan zeggen tegen het oor, ja, het is leuk dat jij een oor bent, hè. Maar je houdt je alleen maar bezig met geluid, nee, met trillingen enzovoort. Maar dat is niet de openbaring van God. Het gaat om het ruiken. En door het ruiken kan je proeven, kan je smaken. En dat is de openbaring van God. Kijk maar in Gods woord. En we gaan dat allemaal natuurlijk onderbouwen met onze eigen theorieën. En dan krijg je verschil tussen de neus en het oor. En dan gaan we misschien wel ruzie maken. Ja, discussiëren eerst en daarna ruzie maken. En dan, oh jongen, dan is er van alles aan de hand. En op een gegeven moment zegt het oor tegen de neus, weet je wat, blijf jij maar fijn aan dat voorkant van het gezicht zitten. En de neus zegt, ja, ga jij maar fijn aan de zijkant van het lichaam zitten. Ja, ieder op de eigen plek, op eigen manier gemeen te zijn. En dan, ja. Dat is niet de eenheid natuurlijk. Zo is God het niet bedoeld. Nee. Allemaal eigen gemeente zijn op de eigen plek. Ieder op zijn eigen manier. En nou ja, dat is niet wat de eenheid is. Hoe kunnen we nou één zijn zoals God het bedoeld heeft? Hoe kunnen we nou één zijn? Nou, dan moeten we één zijn met Hem. Ja. We moeten afstemmen op het hoofd. En het hoofd is de aansturing van het lichaam. En als we afstemmen op Hem en weten wat zijn plan is en ons laten aansturen, dan vormen we een organische eenheid. Dus afstemmen op het hoofd, ja, we moeten luisteren naar zijn stem. Of, zoals het vorige week het thema was, we moeten onze oog richten op hem. Ja, dat was vorige week het thema. Broeder Bruinenberg heeft erover gesproken. Weet je nog welke psalm dat was? Ja, psalm 123. Ja. Ja, een wonder van techniek, hè. Ik kan u zien, ik kan u horen. Ja, fantastisch. Psalm 123 en nog een aantal van die teksten. Om te je ogen richten op hem. Trouwens, dit hoofdstuk is er ook mee begonnen. Hoofdstuk 17, vers 1. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, en dan begint zijn gebed. En dat is de kern van de eenheid. De eenheid tussen vader en zoon, maar ook tussen ons als leden van het lichaam en het hoofd. Wij moeten ons oog richten op hem. Dat betekent dat we het verwachten van hem. Dat hij het gaat doen. Dat hij zorgt voor samenwerking binnen het lichaam. En dan zit iedereen op zijn eigen plek en iedereen met zijn eigen taak op de eigen manier, maar wel samen. En dan moeten we geen ruzie gaan maken. En dan moet de elleboog niet zeggen, was ik maar een knie. En de knie zegt, ja, maar ja, ik ben liever een enkel. Nee, we hebben ieder zo zijn eigen plek, een eigen plek in een eigen taak binnen de gemeente. En dan moeten we niet naar elkaar kijken, naar de verschillen, maar we moeten ons oog richten op hem. Hij is het hoofd. En hij stuurt het aan. En dan wordt het lichaam een organisch geheel en een uitwerking van wie God is. Dan wordt zijn naam bekendgemaakt. Dan gaat de opdracht die de Heer Jezus had op aarde over op de discipelen, van de discipelen op de apostelen, van de apostelen op ons. Wij mogen laten zien wie de Heer Jezus is. En dat doet hij door ons heen. Als we maar luisteren naar hem en als we maar die eenheid met hem opzoeken en beleven met elkaar. Ja, dan komen we eigenlijk tot het derde punt. Het laatste punt, dat gaat over de liefde. De liefde. Eens even kijken, vers 23 zegt het. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vers 23 en 24 gaat het verder. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad van voor de grondlegging der wereld. En ook het laatste vers, 26, en ik heb uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in u. Ja, de liefde. Ja, de liefde natuurlijk, dat is de basis voor de eenheid. Welke eenheid dan ook, er moet liefde zijn. Als er geen liefde is, dan is er geen basis voor eenheid. En ja, was dat ook niet het kenmerk van een christen zijn? Dat we elkaar lief hebben? Ja, dat is het hoogste kenmerk. Daaraan kunnen we zien dat we christen zijn. Omdat we liefde hebben in ons leven en naar elkaar toe. En dat is de basis. Maar ja, let op, ook hier gaat het weer niet om de menselijke liefde. Nee, die menselijke liefde, dat is natuurlijk, ja, daar zitten voorwaarden aan. Hè. Ik wil wel van jou houden, ik heb wel liefde voor je, maar het gaat wel naar je uit, maar dan moet je wel. Hè. En als die ander niet reageert of negatief reageert, ja, dan houdt het op. Maar hier gaat het over Gods liefde. De liefde die er is tussen de Vader en de Zoon al van voor de grondlegging der wereld, voordat er iets bestond. Zij waren er al en zij hadden een eenheid, een band van de liefde. Dat is niet een kenmerk alleen voor de christen zijn, maar dat is een kenmerk van God zelf. En ga de brieven van Johannes maar lezen aan het eind van de Bijbel. Van de eerste brief, hoofdstuk 4, hoofdstuk 5. Het gaat alleen maar over de liefde. God is liefde. God houdt van ons. God heeft liefde voor zijn Zoon. Voor de wereld, voor ons als persoon. En ja, dat is een kenmerk van hem. Hij bestaat uit liefde. Hij kan niet anders. Hij moet wel lief hebben, want zo is hij. Daar bestaat hij uit. Hij heeft ons lief. Het is een eeuwige liefde. Al van voor de grondlegging der wereld, nu ook, maar ook in de toekomst. Hey, een eeuwige liefde. Is nergens van afhankelijk. Niet van tijd, niet van de omstandigheden. Hij heeft lief. Dat is de boodschap naar elkaar toe. Dat mag ik ook tegen jullie zeggen, tegen u zeggen. God heeft u lief. Dan kan je zeggen, ja, maar dit. Nee, geen ja, maar. God heeft u lief. Waar je ook bent, in welke situatie, wat je ook gedaan hebt en wat je ook misschien vergeten bent om te doen. God heeft jou lief. Dat is een eeuwige liefde. Hij kan niet anders. Dat is zijn karakter. En dat mogen wij ontvangen. Het enige wat we hoeven doen is onze ogen opslaan naar hem. En zeggen van Heer, die liefde die tussen u en uw zoon is, die wil ik ook ontvangen. En dan wordt door de Heilige Geest wordt dat in je hart gestort. Zodat het overloopt, dat je hart overloopt van liefde. En dan kunnen we elkaar lief hebben. Dat is de basis voor de eenheid. Zo vormen we een eenheid met hem in eerste instantie. En dan met elkaar. Op een andere manier kunnen we het niet doen. Op een andere manier, ja, dan kunnen we het een tijdje volhouden. En we kunnen aardig zijn voor elkaar. Maar die liefde, dat is de kern die we nodig hebben. Voor elke vorm van liefde, voor elke vorm van eenheid, op elke vorm van gemeenschap. Of dat nou in de gezinnen is, ja, dat is nou misschien een beetje moeilijk, staat een beetje onder druk. Gelukkig gaan de kinderen straks weer naar school, dat is de bedoeling allemaal. Maar gemeente, in de gemeente natuurlijk, liefde, nou, dat gaat nu wel goed, we zien elkaar bijna niet. Dus ja, dan lukt het dan natuurlijk allemaal wel, een beetje op afstand liefde hebben. Nee. We moeten één zijn met elkaar. En die eenheid gaat zelfs naar onze buurt toe. Die eenheid gaat zelfs naar onze collega's toe. Die eenheid, die liefde gaat zelfs naar onze vijanden toe. Want God is liefde. En als we daadwerkelijk van hem verwachten, zit die liefde in ons hart. En kunnen wij ook ieder mens in onze omgeving lief hebben. Je zegt onmogelijk. Ja, inderdaad onmogelijk. Maar bij God is het wel mogelijk, want het is zijn liefde. Hij is gespecialiseerd in de onmogelijkheden. Hè? Dat wat wij niet kunnen doen, nee, dat kan hij doen. Dus als we afhankelijk zijn van hem en de eenheid zoeken met hem, hey, dan mogen we lief hebben. Dan kunnen we elkaar lief hebben en dan vormen we die eenheid. Daar eindigt het mee. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hem is en ik in hen. Dat is toch fantastisch. Daar word ik warm van. Daar word ik enthousiast van. Nou, als u mij kent, ik word niet zo gauw enthousiast. En ik ben een beetje een koude kikker, wat dat betreft. Maar hier word ik enthousiast van. Als ik die eenheid die tussen de Heer Jezus en de Vader is, als ik die mag leren begrijpen, dat zal nooit gebeuren, maar die mag ik wel ervaren. Die mag ik wel leven, want dat is het nieuwe leven. En ik mag het gaan uitleven. En als ik dat doe, en u en jij doet dat ook, dan kan het niet anders zijn dan dat we een eenheid vormen. Dat is Gods eenheid. En dat is Gods heerlijkheid. En dat is Gods liefde. Nou, ja, dan kan er van alles gebeuren in ons leven. Dan kan de hele wereld op zijn kop staan. Maar die dingen, dat zijn eeuwige eigenschappen en dat verandert niet. We mogen dwars door alles heen, in alle omstandigheden, mogen we zijn liefde ervaren. Mogen we zijn heerlijkheid beleven. En dan mogen we één zijn met hem. Och, wat hebben we dan nog nodig? Dan kan het van alles mis zijn en het kan ook heel ingrijpend zijn. Ik wil dat niet bagatelliseren. Maar als we deze zekerheid hebben, deze eenheid mogen beleven, dan zijn we de gelukkigste mensen op aarde. En dat mag niet alleen nu zijn, in deze omstandigheden, maar zelfs tot in eeuwigheid. Zullen we bidden en danken met elkaar? Vader in hemel, dank u wel voor uw woord. Dat we dat zo mogen openen, dat we daar even bij stil mogen staan. En dus hier nog veel meer over te zeggen. Maar wat een geweldig gebed is dat. Die laatste woorden, Heer Jezus, wat u had als mens hier op aarde. Dank u wel dat dat opgetekend is. Dank u wel dat we op die manier een kijkje mochten krijgen in uw hart. Dat zo verlangend naar de Vader uitging. En dank u wel, Heer, dat uw hart ook naar ons uitgaat. En dat we die liefde, de eenheid, de heerlijkheid samen met u mogen beleven. Oh, dan kunnen we alles aan. En dan kunnen we ook gemeente zijn. Dan kunnen we ook één zijn met elkaar, ondanks alle verschillen. Maar we kunnen elkaar accepteren omdat u die ander ook accepteert. Dan kunnen we elkaar lief hebben omdat u die ander ook lief heeft. En dan mogen we die heerlijkheid met elkaar beleven. Dank u Heer voor het geweldige leven wat u voor ons gegeven heeft. Amen. God zegen en tot ziens.